jarige gemeente. Jarige heilige in Jezus. Hartelijk gefeliciteerd. We zijn jarig vandaag. Wie wist dat? Ja, het zijn er niet veel. Wij zijn jarig vandaag en dat moet gevierd worden. Want Pinksteren is de verjaardag van de kerk. Hoe oud zijn we geworden? Weet iemand dat? Ja, 1980 jaar of 1984. Het hangt een beetje van de telling af wanneer ze daarmee begonnen zijn. Maar op zo'n leeftijd maakt dat niet zo heel veel uit. En zeker niet op de eeuwigheid. En we winnen het van Sinterklaas. Hartelijk gefeliciteerd dan maar. Hiep hiep, hoera. Tijd voor een feestje en tijd voor een taart. En die staat daar. Jullie weten het al, het is een echte, heus echte taart. En ik ben heel benieuwd hoe die straks gaat smaken. Oké, hoe is het met ons? Een dagje ouder natuurlijk, maar ook een dagje wijzer. Zijn we ook wat volwassener geworden? Of zijn we een beetje stijf? Een beetje truttig? Komen we wat moeilijk vooruit? Zijn we wat traag geworden? Zijn we uit de tijd? Rijp voor het bejaardenhuis? Monumentenzorg? De wereld vindt van wel. Ik googelde wat. Ja, zo oud zijn we nou ook weer niet. En kwam uit bij meningen over de kerk. Niet zo erg leuk om te horen. Zo denkt men ons over ons. Kerken zijn een soort clubhuizen waar mensen samenkomen om hun hobby uit te oefenen. Saamhorigheidsgevoel is belangrijk. Zo van, we zitten hier met z'n allen hetzelfde te doen, dus zal het wel goed zijn. Dan, kerken lopen leeg. En dat is een goed teken, want de moderne mens van de 21ste eeuw laat zich niet meer voor de gek houden. Teken dat de mens intelligenter wordt. Dan, de kerk is een instituut waar mensen onder controle worden gehouden door middel van angst. Kerk is meer een teken van onmacht dan een teken van kracht van hun geloof. De kerken hebben de wereld, zo te horen, niet veel meer te bieden. Behalve dan hun christelijke feestdagen. Vrije dagen en een paar weken vakantie, daar heb je tenminste wat aan. Kerst is een familiefeest geworden, Pasen een lentefeest, Hemelvaart een vrije dag met een onbekende oorsprong en Pinksteren, geen idee eigenlijk. Ik zie niet eens een Pinksterstoel in de winkel. Dus de wereld weet niet wat ze met Pinksteren doet.
Oh, wat verandering zeg.
Vind je het leuk?
Ja. Ja?
Ja.
Ja. Hartstikke leuk. Ah ja, liefertjes.
Maar hoe is het?
Ja, gaat goed. Hey, ja? Moet je nog wel eens vertellen.
Oh, vertel.
Ja. Ik heb een gozer ontmoet.
Oh, echt?
Ja. Echt? Ja. Nee, maar dit is wel serieus hoor. Oh. Ja, het is wel een lekker ding hoor. Maar ja, hij is christen.
Oh god, echt waar?
Ja,
god, oh, nee.
Ja.
Maar moet je dan helemaal braaf gaan worden of zo? Je gaat toch niet in een rok lopen?
Nou ja, hè. Als ik naar de kerk ga, dan moet ik misschien wel een rok aan. Maar ja, dan kijk ik ook een tijgerprint onder doen. Tijgerlegging.
Dat is waar. Dat staat je.
Ja, dat is wel leuk toch?
Je kan het hebben.
Ja, nou, bedankt.
Maar hoe zit het dan met dat geloof?
Ja, je hebt van die feesten, volgens mij.
Ja.
Dan hebben we natuurlijk ook vrij af en toe.
Ja.
En dan heb je kerst.
Ja, kerst, ja, dat ken ik, ja.
Ja, maar ja, wat het nou inhoudt, je bent vrij en verder?
Nee, dus van dat kindje, kindje in die bak hooi.
Ja.
En met die stal en zo, dat is van kerst.
Ah ja, en dat hooi.
Ja.
Ja.
Hé, maar vind je het echt leuk?
Ja, het is wel echt een lekker ding. Ja.
Nee, ik heb het over mijn haar natuurlijk.
Oh ja. Ja, dat haar, ja, wat een verandering.
Ja.
Ja? Ja. Geloven voor beginners. Nou, dat is een goede voor mij. Wat betekent Pasen? Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Toch weten niet veel mensen wat er met Pasen gevierd wordt. Nee, inderdaad. Precies. Ja. Nou, dit draag je toch niet? Ach nee, kijk nou. Het is toch afschuwelijk? Oh ja, Vita is het altijd aan.
Nee, joh.
Ja. Vreselijk, hè?
Ja.
Hey, kijk nou, joh, wat lees ik hier? Weet je wie de dood ging op Goede Vrijdag?
Nee.
Jezus.
Ging hij dood?
Ja.
Nou, lekker een Goede Vrijdag.
Ja, ik weet ook niet waarom die dood ging, hoor. Ja. Weet jij wat er daarna gebeurde?
Ja, want toen was hij, ik weet het, was hij opgestegen weer.
Oh, opgestegen daarna. Oh ja. Ja. Ja, voor onze zonde of zo.
Onze zonde?
Ja.
Weet je wat zonde is? Nou, die vlek in mijn nieuwe broek.
Ach, ja, inderdaad.
Nou, dat is
gezellig.
Dag, liefie. Dag.
Nou, succes met je christen, hè?
Ja, bedankt. En nou, we spreken wel weer eens af,
ja,
hè?
Ja,
was leuk. Spontaan actie.
Ja, nee, was leuk. Zo, oh, inderdaad. Okay. Ik moet je echt gauw weer zien, hoor. Want ik ben al op de hoogte.
Hey, schatje. Hi. Ja. Volgende week zondag. Ja, wat is er dan? Pinksteren? Pinksteren. Heilige wat is? Heilige Geest? Oh, nou ja. Ik laat het nog even weten dan, oké? Okay? Ja. Ja, met die Heilige Geesten denk ik nog even over na, oké? Okay? Ja, schatje? Is goed. Love you.
Wat was dat?
Ja, dat was mijn vriend.
Ja, dat snap ik inderdaad. Ja. Maar waar had hij het over?
Ja, Heilige Geest of zo. Pinksteren, de virus volgende week. Hij vroeg of ik mee wilde.
Waarheen?
Naar de kerk.
Nee joh. Ja. Ik zie het al helemaal voor me. Zo'n grote oude kerk. En dan zo'n spook. Nee, maar serieus. Ik zou het niet doen.
Nee,
niet
ja.
meegaan. Heb je de exorcist gezien?
Ja.
Ja, dat loopt niet goed af.
Nee, daarom. Nee, daar heb ik ook geen zin in hoor.
Nee, je moet hem echt dumpen hoor.
Ja.
Dit gaat echt te ver.
Ja.
Ik snapte er überhaupt al helemaal niks van, maar nou gaat het echt te ver.
Ja.
Kom.
Ja, nou ja, ik ga mee. Sporen.
Inderdaad.
Nou, jullie klappen niet voor mij. Ik heb er helemaal niets aan gedaan. Het is Marieke die dat gedaan heeft, samen met dus die meiden op de film en met Jesse. Superleuk en super verdrietig natuurlijk wat we hier zien, want het sluit wel heel nauw aan bij de werkelijkheid en de waarheid van hoe mensen tegen ons aankijken. Dus staan we er echt zo slecht voor, is dan de vraag. Is er wel een reden voor een feestje, ons Pinksterfeestje? Wat heeft Pinksteren de wereld eigenlijk te zeggen? Zijn er kaarten met een christelijke boodschap? Ik kan beter aan Irene vragen. Nee, eentje. Nou, met kerst is het natuurlijk, en met Pasen ook. En we weten allemaal wel onze adresjes waar we een kaartje naartoe sturen. Maar met Pinksteren is er eigenlijk niks. Wel, denk ik, 100 nieuwe opwekkingsliederen. Dus we kunnen weer even vooruit. Dus we zijn nu bijna gekomen bij de zo tegen de 1000 aan. Kunnen ze niet allemaal zingen in dit leven, maar vooruit, we gaan door. Ik las ook dat bij Samma allemaal opwekkingsspullen te koop waren. En we gaan massaal allemaal naar opwekking. De halve kerk, zoals we zien, is daar naartoe. Iedereen komt super enthousiast en opgewekt terug. Is dat dan wat je moet zijn? Enthousiast en opgewekt. Nou, dat hou je niet vol. En daar krijg je de kerk ook niet mee vol. De kerk heeft een slechte naam. Pinksteren heeft helemaal geen naam voor de wereld. Hebben die twee wat met elkaar te maken? En het begon toch allemaal zo prachtig. We lezen in Handelingen 2. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren veel volgelingen van Jezus bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de geest werd ingegeven. Nou, wat was de reactie op dit hele gebeuren? Er was een reactie van verbazing, maar ook van minachting. En het werd tijd voor een uitleg. En Petrus, een van de discipelen van Jezus, geeft die uitgebreid. Dat kunnen we lezen in Handelingen 2. En degenen, lezen we verder, die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. 3000 op één dag. Dat is heel veel. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. Zie hier het geboorteverslag van de kerk. Een voorspoedige bevalling en een stijgende groeicurve. En dat niet alleen, want ook vervulden de vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten iedereen met ontzag. En elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. En dan komt het, zij loofden God en stonden in de gunst van bij het hele volk. En de Heere breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Ze stonden in de gunst bij het volk. Daar ben ik altijd een beetje afgunstig op. En dagelijks kwamen er mensen bij. Het volk, de wereld van toen, was blij met de kerk, lieten zich erdoor inspireren en kwamen tot geloof. Om jaloers op te worden. Wat is er veel veranderd sinds die tijd? In ieder geval wel hier in het Wilde Westen. Er was er namelijk één die ontzettend baalde van dit alles en er een stokje voor stak. De grote tegenstander en vijand van Jezus en dus de kerk. Nu Jezus weer bij zijn vader is, opgestegen naar de hemel, zoals ze dat zeiden, hij is gestegen of zo, zeiden ze, is hij onbereikbaar voor de Satan geworden. En dus richt de Satan zijn pijlen op de volgelingen van Jezus. De aanval komt op gang en christenen worden gigantisch vervolgd. Maar de geschiedenis leert dat dit niet het gewenste effect heeft. Vervolgen van christenen heeft het tegenovergestelde effect. Het bloed van de dood van veel gelovigen is als zaad. Overal kwamen mensen tot geloof en schoten de gemeenten als paddenstoelen uit de grond. Dus moest Satan zijn tactiek wijzigen. Vervolging hield op, maar de volgende satanische aanval stond al in de startblokken. En die was subtieler en veel geniepiger. We kunnen dat in één woord samenvatten. En dat is verdeeldheid zaaien. En daar is die aardig in geslaagd. Tot op de dag van vandaag. Ik zal jullie een lesje kerkgeschiedenis besparen. En daar kunnen jullie me heel dankbaar voor zijn. Want anders had je hier nog uren gezeten. Misschien wel niet. Maar ik heb het allemaal ingekort. En kan eigenlijk wel vertellen dat de geschiedenis haar eigen verdrietige verhaal vertelt. Verdeeldheid heeft ons alleen al in Nederland 648 kerkgenootschappen opgeleverd en 400 moskeeën en 150 synagogen. Nou, dat op zich al is een slechte reclame. Maar nog subtieler is de verdeeldheid onder de volgelingen zelf. De ruzies, de oneenigheid, de ego's, de emo's, de afgunst, de veroordeling. Allemaal effectief om ons onbruikbaar te maken voor God. En nutteloos voor ons doel. Het klinkt niet echt feestelijk, hè? Maar daar gaan we wat aan doen. Want de taart moet op. Ik neem hem niet mee naar huis. Hij is loodzwaar. De taart moet op, maar God roept ook ons. Hij roept ons steeds weer, elke dag. En dan zijn wij een en al oor. De geschiedenis vertelt niet echt een mooi verhaal over de kerk. Maar God laat zich niet van zijn hemelse stuk afbrengen. Hoewel gehinderd, gaat hij onverminderd door en verlaat niet wat zijn hand begon. dwars door alle menselijk falen heen, alle verdeeldheid, alle onvolkomenheid en machtsmisbruik, gaat hij stug door. En waarmee gaat hij stug door? Wie weet dat? Wat is God aan het doen? Hij is bezig met het vestigen van zijn koninkrijk. Het gaat dus eigenlijk niet om de kerk, maar om Gods koninkrijk. Jezus kwam niet om kerken te stichten, maar hij kwam om Gods koninkrijk te vestigen. Dat rijk van God, dat rijk van zijn vrede, is in Jezus gekomen. En is er nu nog in mensen die in hem geloven en leven volgens de principes van dat rijk. Het is dus een wereldwijde beweging van mensen in wie Jezus zichtbaar wordt, waardoor het koninkrijk zichtbaar wordt. De kerk heeft alles te maken met het koninkrijk, maar is niet het koninkrijk, want het koninkrijk is groter. De gemeente vindt zijn oorsprong, net als het koninkrijk, wel in God en in Jezus. Ons DNA, onze genen, liggen in hem. Die hebben wij geërfd door ons geloof in hem. Laten we eens gaan kijken en ontdekken wie we nu eigenlijk zijn. Maar eerst een kort verslag van onze zwangerschap. Op Gods tijd zet Jezus, zoon van God en zoon van mensen, voet op aardse bodem. En Jezus komt met een missie: de wereld redden van de ondergang. Hij wordt door Johannes de Doper gedoopt en hiermee maakt hij een begin met zijn taak. Daar aan de oever van de Jordaan zijn alle toen aanwezigen getuigen van een heilig, groots en intiem moment tussen Vader, Zoon en Geest. Op het moment dat de Geest in de gedaante van een duif op Jezus neerdaalt, zegt de Vader: kijk, dit is hem nou, mijn geliefde Zoon, in hem verheug ik mij. Direct daarna wordt Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn geleid, waar zijn aartsvijand hem 40 dagen lang achtervolgt, belaagt, treitert, uitdaagt en pest. Terwijl Jezus zwakker en zwakker wordt, omdat hij al die tijd niet eet. Hij weet deze zware verzoeking van de duivel te doorstaan door niet op zijn knieën te gaan. Zijn eerste veelbelovende overwinning. De komende 3 jaren is hij het wandelende bewijs van Gods koninkrijk. Hij begint met het roepen van 12 mannen. Volg mij, roept hij. En ze leggen hun werk neer, worden zijn discipel en zijn vriend. Deze mannen worden opgeleid door Jezus voor hun toekomstige taak, waar ze, denk ik, nog niet zoveel van begrepen. Het staat in Matthäus 10. En ondertussen laat Jezus door woord en daad zien wat het koninkrijk van vrede inhoudt en betekent. De discipelen zien het 3 jaren lang. Zij horen wat zij straks zullen worden. Aan Petrus, die net heeft beleden dat Jezus de zoon van de levende God is, vertelt Jezus dat op hem de kerk gebouwd gaat worden. Het kwartje viel niet echt bij Petrus, blijkt even later. Aan het einde van die 3 jaren vertelt Jezus dat hij gaat vertrekken. Dat hij naar zijn Vader gaat, want er kan de Geest komen, zegt hij. Hij vertelt het hoe en waarom en wat ze moeten doen en zijn. Ik denk dat die 12 mannen erg wazig hebben gekeken. Wat bedoelde hij met een nieuw gebod van liefde, zoals hij hen heeft lief gehad? Wat bedoelde hij met elkaar dienen en de voeten wassen? En wat bedoelde hij met één zijn zoals de Vader en hij één zijn? Waarom moesten ze beschermd worden en waartegen dan? En waarom zou de wereld hen gaan haten? Ze geloofden hem wel, maar het duurt nog even voordat ze echt begrepen wat er nou precies aan de hand was. Daarvoor hadden ze de Heilige Geest nodig. En die was er nog niet, want Jezus was nog niet verheerlijkt, hoorden ze hem zeggen. Snap jij waar hij het over heeft? Zullen ze naar elkaar gefluisterd hebben? Ze begrijpen ook niet dat hij gedood moet worden en dat hij op de 3e dag zal worden opgewekt. En ik snap dat ze het niet snappen. Ik snap ook dat Petrus Jezus ervan af wil houden. Hij had zo zijn eigen ideeën bij een Messias. Meer in de trant van bevrijder, van de zo gehate Romeinse overheersers. Niet van zonde en dood of zo. Het duurt nog een paar weken voordat de werkelijkheid goed tot hem en de anderen doordringt. Jezus sterft aan het kruis en gaat de poort van de hel door. Hij doodt de dood en overwint daarmee Satan. De overwinning van Gods koninkrijk is een feit geworden. Hij wandelt het graf uit en verschijnt aan zijn vrienden. Die schrikken zich rot en worden bang, denken dat hij een spook is. En daarna zijn ze zo blij dat ze het nog niet geloven. Ze geloofden het pas toen ze Jezus zagen eten. Weken later zegt Jezus tegen hen dat ze in Jeruzalem moeten blijven tot de Heilige Geest komt. En dan zien ze Jezus voor hun ogen omhoog geheven worden en opgenomen in een wolk. Ze keren terug naar de stad nadat twee engelen hen verzekerd hadden dat Jezus op deze manier weer terug zou komen. Ik denk dat ze niet meer verbaasd zijn naar alles waar ze getuigen van zijn geweest. Want er staat, vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. En dan is het eindelijk zover. De Heilige Geest daalt neer op deze groep mensen, die bij elkaar zijn om het Pinksterfeest te vieren. En het is te horen hoor. Er waait een wind met de kracht van een storm. Er is vuur te zien als tongen die op de mensen gaan zitten. Die begonnen in wel 17 talen door elkaar te praten. Wat een cacophonie en wat een herrie. De omstanders stellen vragen en Petrus, zoals ik al zei, geeft tekst en uitleg. Hij weet nu precies wat er aan de hand is. Je kan niet zeggen dat de geboorte van de kerk stilletjes is verlopen. Het is een waar spektakel. En daarom en daarmee de komst van de geest en de kerk een feit. Zo 1980 jaar geleden. Maar wat is de kerk nou? En wat is de bedoeling van de gemeente? Misschien zijn wij in die 1980 jaren wel heel veel basiswaarheden kwijtgeraakt. De kerk is geen instituut. De kerk is geen menselijke instelling. Geen kerkorde en geen statuten. Die kom je niet tegen in het Nieuwe Testament als die spreekt over de kerk. We komen wel waarschuwingen tegen en omgangsvormen. Aanwijzingen hoe je met het een en ander om moet gaan. Een soort kerkelijk reglement. Maar dat is niet per definitie de kerk. De kerk, zoals wij hier ook bij elkaar zijn, is eigenlijk niet anders dan een groep mensen. Gewone mensen, zo op het eerste gezicht. Laat ons los in de stad, zeg maar. En je kan niet echt iets bijzonders aan ons zien. Maar er is meer aan de hand. En hiervoor moet je niet met je neus kijken, maar met gelovige ogen. Deze groep mensen, wij dus, zoals we, dat is natuurlijk wereldwijd, maar zoals we even hier bij elkaar zitten. Deze groep mensen is bijzonder, omdat de mensen die hier deel van uitmaken, geroepen zijn door de Heere Jezus zelf. Zoals hij zijn discipelen riep, zo heeft hij ons geroepen. En hij roept nog steeds mensen. Volg mij, roept hij naar ons. Volg mij. En als je wil weten wie hij allemaal van onze gemeente geroepen heeft, dan moet je maar achterin dat boekje kijken. Want daar staan alle voornamen van ons ook. En al die mensen heeft God, heeft Jezus geroepen. Volg mij, wil je mij volgen? Door je geloof in Jezus ontvang je zijn geest, dat weten wij. En deze geest verbindt je aan andere gelovigen. Dat is typisch iets voor hem, hij legt de verbinding. Daar ontkom je dus niet aan. Als je tot geloof komt, ben je verbonden automatisch met anderen, met medegelovigen. En daardoor is er verbinding, is er samenhang. Ik geloof dat wij Parousianen in Gouda door God bij elkaar zijn gezet en door de Heilige Geest met elkaar verbonden zijn. Geroepen door Jezus, en dat neem ik heel erg letterlijk. Maar met welke bedoeling? Om kerkje te spelen? Om een erediensje te houden, zoals wij vanmorgen gedaan hebben en aan het doen zijn? De gemeente draaiende houden met alle activiteiten die we hebben? Af en toe een feestje, zoals vandaag? Nee, ons doel is om de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend te maken aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Naar het eeuwenoude plan dat God heeft verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer. Wij zijn er dus, de gemeente is er, om de wijsheid van God bekend te maken aan de vorsten en heersers in de hemelsferen, aan de wereld van Satan, aan ook de wereld om ons heen. Maar hoe doe je dat? Hoe gaan wij dat aanpakken? Nou, in eerste instantie moeten we niet zoveel doen. Eigenlijk moeten wij alleen maar zijn. Wij zijn de gemeente van God. Wij zijn het lichaam van Jezus. Wij zijn verbonden aan Hem en in Hem aan elkaar. Dat is er al. En dat is een hemels feit en dat staat vast als een huis. Echt waar. Dus de diepste kern van ons zijn, zoals we hier zitten, en jullie zien niet wat ik zie, maar ik zie jullie allemaal voor mij zitten en naar me kijken. En als ik dat zie, dan denk ik, wij zijn dus allemaal met elkaar verbonden door de Geest. Verbonden aan God, verbonden in Hem aan elkaar. Dat is niet natuurlijk zo direct te zien, maar ik vind het altijd wel heel mooi als wij wel eens, als we bidden, dat we elkaars handen vasthouden. Dan maken wij dat mooie hemelse feit toch ook wel een beetje zichtbaar. We zijn verbonden aan elkaar. Dus de diepste kern van onze groep, zoals wij hier zitten, is verbondenheid aan God. Niet verbonden door allerlei kerkelijke activiteiten, maar we zijn verbonden aan God en in God aan elkaar. En deze verbinding is dus de eenheid waar Jezus het over heeft. Wij lezen daar heel veel over in het Johannesevangelie. De eenheid zoals die er is tussen de Vader en de Zoon en de Geest, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en door ons geloof zijn wij verbonden binnen en in en met die drie eenheid. Moet je maar eens tot je door laten dringen. Oké, dat willen we dan geloven, en ik neem aan dat we dat ook allemaal wel geloven zoals we hier zitten. Maar hoe laat je dat zien? Hoe maak je nou van een groep zoveel verschillende mensen een eenheid? En daar komt eigenlijk ons probleem ook wel weer een beetje om de hoek kijken. We zijn allemaal zo verschillend. En hoe maak je nou al die verschillende mensen tot een eenheid zoals de Heer Jezus één is met zijn Vader en met de Geest? De Bijbel vertelt dat God super, super blij is met verschillen. Hij verheugt zich daarin. Wij vinden het maar lastig. Hoe meer verschillen, hoe beter, zegt hij. Ietsje minder mag ook wel, vinden wij. En ik denk nu aan de Rabobank wielergroep, die er niet meer is, heb ik begrepen. De wielergroep is nog wel, maar de Rabobank die sponsort die groep niet meer. Maar als ik daarnaar kijk, dan zie ik gewoon een groep mannen die allemaal een Rabo-shirt of een Rabobank-uitrusting dragen. Ze zien er allemaal hetzelfde uit. Ze hebben allemaal een racefiets. Ze hebben allemaal een bidon bij zich. Ze zijn allemaal getraind om te fietsen en ze fietsen allemaal dezelfde kant op. En ze willen allemaal heel hard. Nou, wat wil je eigenlijk nog meer? Ik denk dat we dan er zijn toch om die eenheid te bereiken. Maar helaas, dat is niet zo in de kerk. God die zegt, ik wil dat er heel veel verschillen zijn. En als God dat zegt, dan geloof ik dat en dan wil ik ook weten hoe dat zit. God zegt dus dat het geheim niet zit in de eenheid van allemaal hetzelfde aan, allemaal hetzelfde doen en allemaal dezelfde kant op fietsen. Maar het geheim zit hem in de verschillen. Wij vinden dat juist lastig, maar God zegt dat is juist de bedoeling. Wees dus net als God dan maar heel erg blij met die verschillen en ga uit je dak van alle verschillen. Roep joepie, wat gaaf dat jij anders bent, wat interessant en wat fantastisch. Erg, erg fijn dat jij anders bent dan ik. Nou, oké, dat kunnen we nog wel zeggen. Ik kan het makkelijk zeggen, vind ik niet moeilijk, maar ik vind het wel moeilijk om daar echt wat mee te doen. Want ik ben er blij mee met de verschillen, maar ik vind het nooit zo vaak werkbaar. Het is toch wel een ander verhaal wanneer je in de gemeente met al die verschillen een werkbare situatie neer moet zetten. Want hoe verbind je dus al die verschillen zo dat het die eenheid van God gaat worden? Er zijn dus dingen die wij moeten weten. En als we iets weten, maakt ons dat verantwoordelijk. Dus als je het niet wil weten, moet je nu je oren dicht doen, want dan hoef je er verder ook niks mee. Maar als je het weet, dan ben je ook verantwoordelijk. En dan is dat ook het begin van de verandering. Jezus gaat het ons vertellen. Want de uitleg van die eenheid komt uit de hemel. Want daar is ook alles begonnen. Die eenheid en die verbinding. Jezus weet er alles van. Want hij is het die God en mens weer tot een eenheid heeft gemaakt. Hij is de gave van God aan de mens. Jezus is de verbinding. En als wij door geloof Jezus ontvangen, is de verbinding van onze kant ook gelegd en zijn wij één met God. Dat is eigenlijk waar het mee begint. God geeft, Jezus, wij ontvangen Jezus, of niet natuurlijk, maar dan is er ook geen verbinding. Maar wij ontvangen Jezus en omdat wij Jezus ontvangen, is er verbinding met God. En is de eenheid met God een feit. Dit is een simpel verhaaltje, maar het is een heel belangrijk principe van ons gemeente zijn. Het principe van geven en ontvangen. Het vindt zijn oorsprong dus in de hemel en is dus ook goddelijk. Oké, God heeft gegeven, wij hebben ontvangen. Kunnen wij ook God geven? Kunnen wij aan God geven? Want God wil heel graag ontvangen. Wat wij geven aan God staat niet in verhouding met wat hij aan ons heeft gegeven, maar het blijft een feit dat God wil ontvangen. Hij zegt, ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. En wanneer wij onze talenten en onze gaven inzetten, zegt hij, geweldig, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Bidden bijvoorbeeld, zingen, aanbidden wat we doen in deze gemeente, elkaar helpen, geld geven. Het is allemaal geven aan God. En ik moet toch even denken aan een situatie bij ons thuis, ruim een jaar geleden, toen onze tuin een oerwoud was, moest helemaal leeggehaald worden. En niet alle bomen, maar veel bomen moesten eruit, grote struiken. En Groen ging zich daaraan wagen op een zaterdag met Jochem, een van onze schoonzoons. En die had zijn zoontje van 4 bij zich en die ging ook helpen. Nou, je ziet hoe die eruit ziet. Laarzen aan, oude spijkerbroek, oud jassie. Nou, ik stond dat zo eens aan te kijken. Ik vond zo'n ontzettend leuk gezicht. Want het was natuurlijk grof geweld wat er gebruikt werd. En Groen en Jochem liepen te sjouwen met grote struiken en zware boomstammen. En Daniel, zijn zoontje, die zou ook helpen. En die pakte gewoon van die hele kleine takjes en liep dus achter die jongens aan. En kijk eens papa, ik help. En nou Jochem helemaal uit zijn dak natuurlijk. Geweldig jongen, wat help je me. Fantastisch. Nou elke keer weer een takje naar de aanhanger. Dus. Maar snap je, het staat niet in verhouding met het grote werk wat gedaan moet worden. Maar het is wel iets waar God vreselijk dankbaar mee is. En wat ook gewoon een bijdrage levert. Want elk takje is er toch weer één. Laten we eerlijk zijn. Snappen jullie het? Het is heel belangrijk dat wij weten dat wat wij geven, God gewoon ontzettend blij mee is. En al is het maar heel klein, God is zo blij daarmee. Goed, laat dat maar tot je doordringen hoe waardevol je bent als God van jou wil ontvangen. Maar God geeft als eerste en wij ontvangen, of niet natuurlijk. Zo is de kerk begonnen, vanuit de hemel. Maar dit principe van geven en ontvangen is ook wat er gebeurt op de werkvloer van de kerk. En dan gaat Jezus in Johannes 13, door middel van de voetwassing, dat verhaal kennen jullie allemaal wel, uitleggen wat hij nou precies bedoelt. Op een moment, tijdens die 3 jaren, gaan Jezus en zijn discipelen eten. En normaal gesproken staat er een slaaf klaar om hun de voeten te wassen. Maar geen slaaf te bekennen. Wat nu? Wie moet nou die voeten gaan wassen? En dan staat Jezus op. Jezus doet zijn jas uit en zijn schort voor en knielt neer. De hoogste Heer, schepper van hemel en aarde, gaat op zijn knieën. Voor al zijn discipelen. Om hun voeten te wassen. Het werk van een slaaf. Hij komt bij Petrus aan. Je weet wel. Bij degene op wie de kerk gebouwd gaat worden. Die zelfs de sleutels van het koninkrijk van God in zijn handen heeft. Let dus goed op wat er gebeurt. Jezus buigt zijn knieën voor Petrus. Hij maakt zich klein voor deze bijzondere vriend van hem. Petrus ziet hem door zijn knieën gaan en wil er niks van hebben. Geen denken aan, Heer, dat gaat mooi niet gebeuren. Ja, maar Petrus, dan kan je mijn vriend niet zijn, zegt Jezus. Dan kan je niet bij mij horen. O, Heer, als de zaken er zo voor staan, was me dan maar helemaal. Nee joh, dat hoeft nou ook weer niet, want je bent al helemaal schoon. Door je geloof in mij. Door je geloof in mij is die wasbeurt niet meer nodig. En Jezus zegt, ik wil jullie hiermee iets laten zien. Wat ik nu doe bij jullie, moeten jullie ook bij elkaar doen. Daar snap je nog niet zoveel van, maar dat komt later wel. Jullie moeten elkaars voeten wassen. En jullie moeten elkaars voetwassing ontvangen. Zo zullen jullie bij mij horen. Als ik dus iemand naar je toe stuur om je voeten te wassen en je ontvangt dat, dan ontvang je mij. En door mij te ontvangen, ontvang je mijn vader. Heel dat principe van geven en ontvangen. En hiermee maakt Jezus het plaatje compleet. Het plaatje van geven en ontvangen tussen God, Jezus en zijn discipelen, mogelijk gemaakt door de Heilige Geest. Als ik het kort samenvat, is het een heel wirwar van geven en ontvangen. En als ik dat ga voorlezen, snappen jullie er niks van. Dus ik wilde dat even beeldend maken. Maar dat is ontzettend improviseren, want ik heb dat net eigenlijk verzonnen. Vlak voor de dienst. En ik heb ook nog niemand gevraagd om even naar voren te komen. En Dianne wil het niet, dus die laat ik zitten. Dus ik heb eigenlijk 5 mensen nodig. 3 die Vader, Zoon en Geest even voorstellen. We hebben het al eerder gedaan met een predikant van een paar weken geleden. En 2 discipelen. En dan heb ik een handdoek. Kom op, wie wil? Ja, kom je even. Dat is wel een hele grote handdoek. Oké,
okay.
Vader en zoon zijn eraan, dat is helemaal mooi. Oké, okay. Nou goed, dan ben ik ook maar een discipel. Ja? Oké. Ja, wij zijn discipelen. En jullie zijn verbeelden dus de Vader, Zoon en Heilige Geest. Vader, Zoon zijn er al. Nou wil ik eigenlijk gewoon duidelijk maken hoe die eenheid die God voor ons gemeente in het oog heeft, hoe dat dus werkt. Oké, dan ben jij dus de Vader, jij bent de Zoon en dan ben jij even vandaag de Heilige Geest. En daar gaat het toch even ook om. Oké, de Heilige Geest is degene die dit hele verhaal ook mogelijk maakt. Maar ik wil even dat jullie met z'n drieën hand in hand in een kring gaan staan. Oké, nou is het zo, zoals jullie begrepen hebben, dat dus de Vader ons de Zoon, de Heer Jezus, heeft gegeven. En de Heer Jezus legt dus de verbinding weer dus op. Tussen ons. Wij vertegenwoordigen de mensheid, even in deze gauwigheid. En als wij, wil jij even dus je zoon aan ons geven? Wil je eventjes hem naar ons toesturen? Ja, hallo. En wij gaan de zoon ontvangen. Ik wil jouw hand en jij zijn hand. En wij hebben zo de verbinding eigenlijk met God. Snap je? Dus op die manier werkt het een beetje. Oké, maar nu is het zo dat wij, gaan we even die kring maken, want dan gaan wij worden door ons geloof, heb ik ook verteld, dan geef jij dus een hand aan haar en wij gaan in het kringetje staan. Ja, heel, het wordt al knusser zo, hè?
Ik had het koud.
Ik krijg het warm. Oké, dus wij zijn door ons geloof opgenomen binnen de eenheid van de Vader, de Zoon en de Geest. Oké, dat is een feit. Maar hoe gaan wij dat nou beeldend maken in onze kerk? Nou, de Heer Jezus, wat ik net vertelde, jij dus, geeft deze handdoek is heel groot, past er haast niet tussen, die staat even voor de voetwassing. De Heer Jezus, die wast ons de voeten en geeft dus eigenlijk, zeg maar, de handdoek aan, ja. Niet de Heilige Geest, maar deze discipel was jij de voeten. Ja? Oh, oké. Okay. Want zij was de Heilige Geest.
Schoen uit.
Nou ja.
Maar drie.
Oké, gewassen. Zitten we hier toch vanmiddag nog? Oké. Nou, dat heeft dus eigenlijk de Heer Jezus, geeft dat aan Petrus. Petrus wil dat eigenlijk niet ontvangen. Maar zegt de Heer Jezus, als je dat niet wil ontvangen, kan je mij niet ontvangen. En dan zegt hij tegen Petrus, van moet je luisteren, zoals jij nou deze voetwassing van mij ontvangt, zo wil ik dat jij dat aan een ander geeft die het weer van jou ontvangt. Want als, nou, dat hele ingewikkelde verhaal. Dus stel nou, dat de Heer Jezus zegt tegen jou van, ik wil dat jij aan Tetti wat geeft, wat ze nodig heeft. Dus dan geeft de Heer Jezus, ik geef die schoen nou, geef jij de handdoek aan. Het is echt improviseren, dat hebben we hadden dit wel moeten oefenen. Oké, dus de Heer Jezus geeft de handdoek aan Martijn en Martijn geeft het aan mij. Als symbool voor de voetwassing. En ik zeg, nee, dank je wel. Nee. Ik hoef niet, ik red mezelf wel. Gooi de handdoek in de ring. Oké, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Hij kan niet geven. En we hebben net gelezen in de Bijbel, in Johannes 13, moeten jullie maar eens lezen. En in Matteüs 25 staat, als hij dus aan mij geeft, geeft hij aan God. Als ik het niet wil ontvangen, kan hij het niet aan mij geven en kan hij niet aan God geven. Dus daar heeft God ook een probleem mee. Oké, geef het nog eens. Ik wil het wel ontvangen. Omdat ik zijn voetwassing, zijn hulp wel wil ontvangen, ontvang ik eigenlijk de Zoon, de Heer Jezus, omdat hij die handdoek aan Martijn heeft gegeven. En door Martijn heen ontvang ik de Heer Jezus. Snappen jullie hoe dat hele verhaal van geven en ontvangen een principe is van ons gemeente zijn? En daarin moeten wij ons echt ook oefenen. Ja, snappen jullie het? En nou sta jij daar een beetje sneu bij. Maar eigenlijk is zij degene die zorgt dat wij onze armen uitsteken om te geven en onze armen uitsteken om te vangen. Dat is gewoon wat de Heilige Geest doet. Die legt de verbinding. En uiteindelijk is degene die geeft is de Vader en degene die ontvangt is ook de Vader. Nou, dat is het hele verkeer. Het heen en weer verkeer van geven en ontvangen. Ja, dat is kenmerkend voor onze gemeente. Ja, snappen jullie het allemaal een beetje? Oké, ja. Oké, nou, dan ga ik nog even mijn verhaaltje afmaken. Nou, en wat zegt de Heer Jezus ook nog? Als wij dus aan dit hele gebeuren, wat we net hebben even beeldend hebben uitgelegd, als we daaraan niet meedoen, als we dus daar helemaal buiten gaan staan en zeggen van, joh, ik geef niet en ik ontvang niet, ik geloof wel in Jezus, maar ik doe daar niet aan mee, dan horen we dus niet bij hem. En dat vond ik wel een hele spannende. Want je kan dus geloven in Jezus, rein zijn, zoals er in Johannes 13 staat, en niet bij hem horen. Je kan dus christen zijn, maar toch geen discipel. En dat is iets om over na te denken. Wat we nu net hebben laten zien, is een voorbeeld van het nieuwe gebod wat Jezus aan zijn discipelen heeft gegeven. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Daaraan zullen de mensen zien dat jullie mijn discipelen bent. Dat is dus eigenlijk de boodschap die wij hebben voor de wereld om ons heen. Dit gebeuren is het de boodschap die wij aan de wereld geven. En dat liet de eerste gemeente 2000 jaar geleden zien aan de wereld om hen heen. Maar eerlijk gezegd krijg je dat niet 1, 2, 3 in voor elkaar. Het is niet zo van oké, nou snappen we het en dat gaan we even doen. Zo werkt het niet. De Bijbel zegt dat we daarvoor moeten groeien. We moeten groeien naar volwassenheid toe. Je kan alleen maar groeien hierin, in dit principe van geven en ontvangen, als je verbonden bent aan de bron van alle leven. Door hem alleen kan je zo groeien. Lees dus je Bijbel. Bid elke dag dat je groeien mag. Een kinderliedje met een boodschap voor grote mensen. Als je namelijk groeit, als je naar volwassenheid, dan neem je je verantwoordelijkheid over je eigen leven. Dan zijn je gevoelens, je gedachten, je gedrag en je verwachtingen je eigen verantwoording en niet die van een ander. Je ziet je eigen waarde in Christus en ziet de waarde van de ander ook daarin. En daarom is er respect, is er ruimte en is er persoonlijke vrijheid voor jezelf en voor de ander. En is er zelfs bereidheid om plaats te maken. Want de Heer Jezus deed dat ook. Hij ging naar de hemel om plaats te maken voor de Heilige Geest. Want staat er in de Bijbel, de Heilige Geest kon meer doen. Hij kon grotere dingen doen dan Jezus. Als je volwassen bent, kan je je prima voegen, zonder dat je ego naar de knoppen gaat, want die leeft niet meer. Je bent in Christus, niet meer ik, niet meer mijn ego ik me, maar Christus in mij, zegt Paulus. Je bent niet ongevoelig geworden of onkwetsbaar, maar je bent wel onaantastbaar. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je zo groeien mag. Het is dus niet alleen maar geloven in Jezus. Maar het is echt Jezus leren kennen. Daar spreekt Paulus ook over in de eerste brief aan de Efeziërs. Hij dankt God elke dag voor hun geloof in Jezus, maar bidt of ze mogen groeien in het kennen van Jezus. Het is dus niet zozeer alleen maar stappen zetten in geloof, hoe goed dat ook is, maar het is stappen in de voetsporen van Jezus. En dat is de verantwoordelijkheid van elk individu, ook hier in deze kerk. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je zo groeien mag. Nou zal dat niet iedereen lukken, omdat niet iedereen onbeschadigd door het leven gaat. Er zijn mensen hier in de kerk en overal die zich niet weten te verbinden met de ander. Misschien ook wel niet met God. Het principe van verbinden, namelijk dat geven en ontvangen, is volledig uit balans. Of je kan alleen maar geven, of je kan alleen maar ontvangen. En dan ben je emotioneel afhankelijk van de ander, want dan heb je iemand nodig aan wie je alleen maar kan geven, of je hebt iemand nodig van wie je alleen maar wil ontvangen. Groei kan dan stagneren door allerlei narigheid in je leven en in je verleden, uit je verleden. Meestal ligt de oorzaak daarvan in het gezin waar je geboren bent. Het was niet de plek waar je op een gezonde, stabiele en veilige manier kon opgroeien. En daarom ligt er geen vaste, stevige basis onder je levensvoeten. Er is onzekerheid over jezelf en in jezelf. Je eigen waarde kan nul zijn en je wantrouwt God en de ander. Maar geen paniek, er is genade. Groei is altijd mogelijk. Zeker in de gemeente, juist in de gemeente, want bij God is alles mogelijk, want hij heeft zijn maatregelen hiervoor getroffen. We lezen in Efeze 4, vers 12. Hij heeft aan de gemeente sommigen gegeven die apostel zijn. Anderen die namens hem spreken. Sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen. Anderen die christenen geestelijk verzorgen. En weer anderen die onderwijzen. Met elkaar, ik lees deze uit de vertaling van het boek, want die vond ik gewoon makkelijker ook om voor jullie om ook daarna te luisteren. Met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen, zodat de gemeente als het lichaam van Christus zal groeien en sterk en volwassen worden. Het doel daarvan is dat wij tenslotte volledig één zullen zijn door ons gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed kennen. Dat zijn dus eigenlijk twee dingen. Ons gemeenschappelijk geloof in Jezus, maar ook dat wij Jezus al meer gaan leren kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat Christus in ons heeft gedaan. Wij zullen dan niet zijn als kinderen die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door... Oh, even kijken hoor. Ik ben in de war met de blaadjes. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen die ons op een dwaalspoor willen brengen. Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen. En alleen doen wat waar is. En zo steeds meer één worden met Christus, die het hoofd is van het lichaam, de gemeente. Door hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd. En dan elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is. Zo doe je dat dus. Juist in het elkaar helpen om te groeien in dat geven en ontvangen wat we hier net hebben laten zien. Als we daarin elkaar helpen, dan laten wij het principe van die voetwassing zien. En dan bereiken we de eenheid waar Jezus het over heeft. Er is geen veroordeling van degenen die zich maar moeilijk kunnen verbinden met God en de ander, door wat voor trauma dan ook. Veroordelen hoort niet bij de gemeente van Jezus, maar dat hoort bij zijn vijand. Veroordeling geeft verdeeldheid, verwarring en onrust. En dat is nou precies wat hij wil. Een tactiek die veel kans van slagen krijgt in de kerken. Laat je daarvoor niet gebruiken. Accepteer de ander en stimuleer groei. Als we dan zo bezig zijn en verbonden blijven aan de bron van alle leven, kunnen wij in alle ontspanning verbonden zijn met de wereld. De wereld die voor ons is gemaakt om in te leven. En als wij dan zo in de wereld kunnen staan, vanuit onze verbondenheid met God en met elkaar, dan zullen wij die levende kerk worden die God heeft bedoeld. Dan kunnen wij volledig betrokken zijn op deze wereld, omdat wij volwassenen geworden in Christus in staat zullen zijn om onze grenzen te kennen en ze te bewaken. En tegelijk zijn we radicaal anders. En dat is de houding die Jezus vraagt van zijn discipelen en van ons. Hij was zelf radicaal anders en volledig betrokken op de wereld. En als hij het kan, kunnen wij het ook. Niet vanuit onszelf, maar in hem. Als wij de wereld willen bereiken met Jezus, dan zullen wij moeten ruiken naar de wereld. En tegelijk geheel anders zijn. Dat is dus een uitdaging, zou ik zo zeggen. Ruiken naar de wereld en geheel anders zijn. Onenigheid en verdeeldheid en ruzie niet doen. Het maakt ons belachelijk. Maar meer nog maakt het God belachelijk. Het is een lachertje voor de wereld. We We mogen het niet laten gebeuren. We moeten ons echt inspannen om de eenheid te bewaken. Als daarin onze kracht ligt, dan moeten wij waakzaam zijn. En elke mini, mini, mini vorm van verdeeldheid en onrust, wat altijd begint met veroordelen van de ander, de kop indrukken. Laten we bidden alsof alles van God afhangt. En laten we handelen alsof alles van ons afhangt. In ieder geval ik ervaar een hele goede sfeer in deze gemeente. Er is harmonie en eensgezindheid. Er is verbondenheid, ik merk het echt. Het gaat goed met ons. Ik denk ook echt dat we aan het groeien zijn. Nou, niet direct in aantallen, maar wel in eenheid en verbondenheid. En dan zijn we missionair van binnenuit. En dat is de bedoeling. Dan zijn we niet alleen de boodschapper van het evangelie, maar zijn wij ook de boodschap zelf, namelijk een voorproefje van het koninkrijk van God. Jezus roept ons op te groeien naar volwassenheid. En dat gaan we doen. Laten we dat elkaar beloven. Laten we beloven, in je hart of hardop, laten we beloven elkaar lief te hebben. Ik beloof het in ieder geval. Dat ik jullie lief zal hebben. Dat ik jullie wil dienen. Dat ik jullie de voetwassing wil geven. Dat ik jullie voetwassing ook wil ontvangen. Ik beloof het jullie. En als we dat met elkaar doen, dan zijn we volgend jaar nog groter gegroeid. In kwaliteit en misschien zelfs ook wel in kwantiteit. Groter gegroeid in eenheid en verbondenheid. En zo zullen we al meer onze plaats innemen in de missionaire beweging van Gods wereldwijde en allesomvattende liefde. En dan zullen wij in de gunst komen te staan van Gouda en omstreken. En dan zingen we volgend jaar nog harder en nog luider. Eeuwig zullen we leven. In de gloria. Hiep, hiep. Hoera!